Wim,
ja?
Er ligt een politieauto op zijn kop in de Walstraat.
Oh ja?
Of in de Burgstraat, dat weten we eigenlijk niet. Maar in ieder geval ligt er een op zijn kop.
Nou, er gaat een ontzettend gejuich op hier, ja, op de Vierse straat.
Laten er maar meerdere volgen.
Ja, nou, te gek bericht.
Oké.
Okay. We gaan naar het plaatje.
Ja, doen we.
Het is een ijskoude winterdag in 1981. Vroeg in de ochtend overspoelen ordentroepen Nijmegen. Tanks rollen door de straten richting Vrijstaat de Eenhoorn. Een helikopter vliegt boven de hoofden van de honderden krakers die daar verzameld zijn. Pamfletten dwarrelen naar beneden.
Hier volgt de waarschuwing van de burgemeester van Nijmegen. De politie zal thans in actie beginnen met als doel ontruiming van de panden en het slechten van de barricades. Alleen als verzet of leidelijk verzet wordt geboden, zal met geweld worden opgetreden. Als molotovcocktails, brandflessen of dergelijke of vuurwapens worden gebruikt, zal de politie mogen schieten. Het is levensgevaarlijk zich op of bij de barricades te bevinden.
Heb je deze gelezen voor de opdracht?
Ja, die kwam uit de lucht vallen.
Dit is de stem van Jan Frank Gerards. In deze eerste aflevering van de Pierson-podcast van de Gelderlander vertelt Gerards waarom hij precies 40 jaar geleden op de barricades stond om 14 gekraakte woningen en pakhuis De Eenhoorn te redden van de sloop. De gemeenteraad van Nijmegen had besloten dat de arbeidershuisjes en het pakhuis moesten wijken voor een parkeergarage. Een moeilijk verdedigbaar compromis in een tijd van hoge woningnood. Bewoners kregen bij een verzet tegen de Zijgelofgarage steun van de sterke Nijmeegse kraakbeweging. Toen de bewoners hun huizen moesten verlaten, zorgden zij ervoor dat de krakers hun plek innamen. In de winter van 1981 haalde het conflict de wereldpers, doordat krakers een deel van het centrum met barricades afsloten voor de politie en Vrijstaat de Eenhoorn uitriepen. De overheid kwam lijnrecht tegenover de krakers, hun sympathisanten en een groot deel van de Nijmeegse bevolking te staan. Alle pogingen om tot een geweldloze ontruiming te komen mislukten. Nijmegen was dagenlang het decor van een slagveld, ervaarde ook deze agent.
De zondag voor de ontruiming ben ik vanaf 's middags bezig geweest. Zat ik als gids op een groep. De meeste Nijmeegse politieagenten waren trouwens gids. En zijn we op plein 44 geweest in de avonturen toen daar de rellen ontstonden. Oogsteinenstraat, Burgstraat, waar winkelruiten vernield werden, containers in brand gestoken werden.
Na een week van chaos maakte de marechaussee met een snoeiharde ontruiming een einde aan de Vrijstaat. Daarmee was de onrust nog niet ten einde. In de weken na de ontruiming volgden protesten van duizenden demonstranten tegen de garage en het harde optreden van de ordendiensten. De Nijmeegse volksopstand ging de boeken in als de Pierson-rellen. Rellen waarbij Gerards door het oog van de naald kroop, vertelt hij.
Ik heb later in de krant gelezen dat Wiegel, minister van Binnenlandse Zaken, had verklaard dat er één situatie was dat scherpschutters hadden kunnen schieten omdat er volgens hun met molotovs gegooid werd. En ik dacht van, dat is helemaal niet met molotovs gegooid. Maar toen besefte ik me later, we hadden rookbommen. Toen die eenmaal ontbrandden, kwam er een steekvlam uit. Mm-hmm. Dus dat hebben zij waarschijnlijk als een molotov gezien. Dus toen hadden ze mogen schieten, terwijl ik dus met die rookbom in de hand stond. Later zei degene die rookbom had gemaakt, van, omdat het zo koud was, had hij het ontstekingsmechanisme wat sterker gemaakt. Vandaar dus dat er vuur uit die rookbom kwam.
Ik ben Jasper van Gruithuizen, journalist en historicus. Ongeveer 20 jaar geleden studeerde ik af op de Pierson-rellen. De grootste krakersrel ooit. Met deze podcast wil ik een van de hoofdrolspelers die historie een stem laten geven. Een stem die het verleden tot leven wekt. Maar tijdens onze gesprekken kom ik erachter dat ik met mijn kennis opgedaan in de stoffige documenten ook Gerards nog kan verrassen.
Achteraf, 40 jaar later, ja, met die informatie die ik dus nu zie, dat ze wisten dat een afleiding demonstratie zouden gaan doen en ook wanneer. Ik ga bijna een complot denken. Nou,
over de Pierson-rellen valt ontzettend veel te vertellen. Maar eerst een andere, vrij essentiële vraag. Wie ben jij?
Ik ben Jan Frank. Ik was actief tijdens de Pierson-acties. Ik heb mee voorbereid. Ik was bij de ontruiming. Ik stond op de barricades, ik heb nog met die tank geknokt. Ik kom uit Elst, ik heb leraaropleiding gedaan, maar die niet afgemaakt. Ik was toen al actief binnen allerlei actiegroepjes, waaronder de kraakbeweging en actiegroep Onkruid, antimilitaristische actiegroep. En ja, dat vond ik eigenlijk veel leuker en leerzamer dan die leraaropleiding.
Gerard stort zich dus vol op het activisme. En daar had hij alle reden toe.
Nou, je had begin jaren 80 enorme werkloosheid, uitzichtloosheid, geen zicht op werk. Ja, een soort no future idee. Dat was toen heel populair. Tenminste, geen future in deze maatschappij. Er werd erg veel gekraakt. Er waren meer dan 100 kraakpanden. 5 enorme kraakpanden waar allerlei activiteiten waren. Van theaterzalen tot cafés, drukkerijen, noem maar op. We hielden onszelf bezig. Er was een hele community, een alternatief eigenlijk op die maatschappij die er voor ons eigenlijk uitzichtloos uitzag. Dus uiteindelijk is dat mijn carrière geweest, kraakbeweging. Met een grote groep mensen, vooral chaoten, grote plannen hebben, geen kennis, geen ervaring, geen geld. En dan toch iets organiseren. Dus dat is een hele goede opleiding voor me geweest om dat werk te doen wat ik later ben gaan doen.
Waar Gerard die kennis uit chaos voor gaat gebruiken, vertellen we straks. Eerst terug naar de Pearson-rellen. Of liever gezegd, de aanloop daar naartoe. In een verhardend klimaat zijn actievoerders steeds vaker bereid geweld te gebruiken. Ook bij Gerard gaat de knop om.
Als je jarenlang geweldloos voor mensen opkomt of protesteert en je ziet hoe politie daar op geweldloze inslaat en hoe je daar onder druk gezet wordt. Ik bedoel, die spanning. Oh ja, op een gegeven moment gaat de knopje om. Dan denk je, fuck it, ik ga me verzetten. Ik sta ergens voor. Ik sta voor mijn pand, dat verdedig ik. Dus het is niet, we vallen de politie aan, even verdedigen het pand.
Geen tijd meer om opzij te gaan. Geen tijd meer om bang te zijn. Geen tijd meer. Want dit is niet tijd.
Het stuk geweld is vooral de publiciteit ingekomen met alle afkeuring. Maar ik kan alleen maar zeggen, als we geen barricades hadden gehad, die we ook niet met de bedoeling om die te verdedigen, dan hadden we het nou niet over de Pearsonstraat gehaald.
Die spiraal van geweld waarin actievoerders en politie belanden, komt tot volle uitbarsting in 1980. Het reljaar. Gerards is het daar niet mee eens, vertelt hij zo. Maar de Pearson-rellen worden gezien als het sluitstuk van dat jaar vol geweldsexplosies.
Daar komt de mobiele eenheid weer langs en weer vliegen de stenen keihard tegen de politieauto's aan. En het enige wat de politie dan nog kan doen is weer voor de zoveelste keer in Amsterdam vandaag het waterkanon inzetten.
Maar laten we zeggen, die Pearson-rellen is het einde van het reljaar 1980. De laatste grote kraak is er wel.
Nee, zo kun je het niet zien.
Nee?
Nee, we hebben. Dit is geschiedenis van Nijmegen. En Amsterdam is Amsterdam. Ik bedoel, ik ben er ook geweest. Maar er was meer een voorbeeld van hoe ik het niet goed vond.
Krakers hebben vandaag meegedeeld de onlusten in Amsterdam te betreuren. 2 van hen zeiden ons vanmiddag laat dat ze dit niet bedoeld hadden met hun actie Geen woning, geen kroning.
De leus Geen woning, geen kroning was bedoeld om de aandacht te vestigen op het feit dat er naast zoiets als een kroning die gigantisch veel miljoenen gekost heeft ook nog zoiets bestaat als woningnood.
Betreurt u de manier waarop het nu uit de hand loopt?
Ja, pertinent. Wij willen niet op die manier werken, wij willen woonruimte en daar vechten we voor. En die zullen we wel verdedigen. Als de politie komt, zullen we die panden verdedigen. Maar wat er op de Dam en op het Rokin gebeurt, dat vinden wij zinloos.
Voor het bestrijden van de onlusten in Amsterdam zijn vandaag 800 politieagenten ingezet. Als gevolg van die onlusten zijn er bij de politie en bij de actievoerders een groot aantal gewonden.
Toen al had je heel sterk die krakerscultuur en ja, die Amsterdammers hebben gewoon een veel grotere bek. In Nijmegen was het veel meer community, zeg maar. Hoe zeg je dat? Klein, veel mensen en we hadden hier krakenfeest, we hadden theater, we zagen elkaar iedere dag, timmerfabriekjes, noem maar op. Dus het sociale contact was veel sterker. En het ging ons niet om het kakertje uit te hangen.
Waar het Gerards wel om ging, daar komen we nog op terug. De Nijmeegse kraakbeweging is in ieder geval bereid geweld te gebruiken. Krakers besluiten de 14 woningen rond het Piersonpleintje, die moeten wijken voor de parkeergarage, te verdedigen. Op 16 februari 1981 buigt de rechtbank zich over de ontruiming van de kraakpanden. De nacht daarvoor voeren de krakers een gewiekst plan uit. De politie is compleet verrast, tenminste. Dat denkt Gerards 40 jaar later nog steeds.
We zijn begonnen met een paar mensen. We hebben keilbouten in de muur geboord van tevoren. En we hadden barricademateriaal, we hadden sloopauto's op het pleintje gezet om die barricades op te bouwen. Dan had je die twee demonstraties. Eentje vanaf Fontanestraat was een afleidingsdemonstratie. Die afleidingsdemonstratie naar Belvoir Hotels geloof ik midden in de nacht. Daar ging het hele politiebureau achteraan. En vanuit de Arkestee liepen wij naar de Piersonpleintje. Dat kan ik me nog goed herinneren. Ik had een groot hamer bij me, want ik moest ramen inslaan van auto's die op het terrein stonden. Die moesten dan eruit gereden worden, dat ze niet tussen barricades kwamen. Nou, toen die weg waren, moesten de straatstenen eruit. Ze hadden hem vastgevoerd. Nou, barricademateriaal erop.
Wat is barricademateriaal?
Bedspiralen, sloopauto's die er hadden staan. En toen kwam op een gegeven moment...
Dat waren ook die auto's waarvoor je de ramen moest slaan?
Dat waren auto's... We hadden de buurt al gewaarschuwd, zorgde dat er geen auto's op het pleintje staan. Maar er waren mensen die hadden de auto's daar geparkeerd, die natuurlijk van niks wisten. En die moesten van het terrein af.
Ja.
Kost een huidje dan, maar...
Ja.
Dus op een gegeven moment kwam die demonstratie, die dus naar Belvoir ging, die kwam er ook bij. En toen werden de barricades opgebouwd. En dat was eigenlijk het enige wat we voorbereid hadden. We gingen eigenlijk vanuit van ja, dit wordt meteen ontruimd. En we zien wel.
De actie begon vannacht rond 3 uur toen krakers en sympathisanten in 2 straten barricades opwierpen. Een ervan is de Piersonstraat, waar de gemeente een parkeergarage wil bouwen.
Dachten jullie van nee, de politie, we verrassen de politie nu?
Ja, nou dat is ook gelukt.
Ja,
dat kon niet zeker doen. Ik bedoel...
Wil je iets lezen dan? Want dat vind ik wel grappig.
Het verslag van die agent op de fiets of?
Nee. De bovenste vanaf hier. Mag je hard opdoen.
Ja, op de dag van de zitting van het kort geding zal begonnen worden met het oprichten van de barricades. Bovendien zullen de 3 barricadegroepen op de dag van de ontruiming door de stad trekken met het oogmerk de aandacht van de politie af te leiden door het oprichten van vernielingen, aanrichten van vernielingen aan bankgebouw, overheidsgebouw, etc. Het ontruimingsverzet zal zich toespitsen op die dag van een vesting omgebouwde eenhoren, het pakhuis. Op de volgende plaatsen zouden barricades worden opgericht. Eerste Walstraat, ter hoogte van de kruising met de Bloemenstraat. Eerste Walstraat, ter hoogte met de kruising van de Molenstraat. Piersonstraat, ter hoogte van de kruising met de Bloemenstraat.
Klopt aardig, hè?
Ja.
Enig idee waar deze tekst uitkomt?
Ik denk van de geheime dienst.
Ja, operatie PS. Het gemeente politie Nijmegen had een ontruimingsplan samengesteld en daar stond dit in.
Dit stond erin.
En later bleek dat vanaf halverwege december ongeveer bekend was.
Ja. Nou, dat zal steeds Verlieshout zijn geweest misschien. Dat is een man die, dat was politie-infiltrant. Maar als ze dit zo gedetailleerd wisten... Dus,
ben je verrast?
Ja, want kijk, als ze dit wisten, dan ze wisten niks. Of ze hebben het laten gebeuren. Maar ja, dan krijgen we eens een conspiracy deze.
Oké, ik voel hier even de behoefte om te duiden. De barricades veranderen alles. Vrijstaat de Eenhoorn is als een Gallisch dorpje waar de Romeinen niets te vertellen hebben. De druk om snel in te grijpen is daardoor enorm. En een relatief simpele ontruiming loopt uit op een militaire operatie.
En daarbij is ons gebleken dat de normale situaties niet toepasbaar waren, omdat de reguliere politie in Nederland niet voldoende mensen kon opbrengen om deze zwaar te taxeren ontruiming te verrichten. Reden waarom wij een beroep hebben gedaan op de Koninklijke Marechaussee.
Groot zwaar materiaal zoals bulldozer tanks en duizenden manschappen zijn nodig. En de politie wist precies wat de krakers van plan waren en wanneer? Wat is daar fout gegaan?
Ik vind het heel bizar.
Ja,
ja. Ja. Die informatie bekend was en het is dus zo gelopen zoals zij verwacht hadden en ze hebben niet ingegrepen En deze gigantische toestand is daardoor plaatsgevonden. Ja, dan is er binnen het politieapparaat moeten ze toch ergens een enorme fout hebben gemaakt. Ja. Dus ik vind het heel bizar.
Ja, drie barricaden, een beetje raar verhaal natuurlijk, maar één groep was er. Ja, banken hebben niet aangevallen, dus overheidsgebouwen. Dus dit is informatie dat ze gekregen van iemand die iets gehoord heeft. En de mensen die hier bijvoorbeeld spontaan zaten, wisten niet dat wij op de actie een andere groep was.
Dus van hieruit vertrok de afleidingsmanoeuvre?
Ja, zij wisten niet dat wij daar zaten, dat wij de barricade zouden opzetten.
Dat wisten ze, de krakers wisten dat
hier
niet.
Nee. Dat werd georganiseerd. Ja. Ik weet, begon niet meer hoeveel mensen, de hele zaal zat vol. En dat werd er niet bij gezegd.
Ja.
Tenminste, misschien op dat moment wel, toen ze er helemaal waren. Mm-hmm. Ja, toen had je nog geen mobieltjes en zo. Dus deze informatie is waar, dus ze hebben er niets mee gedaan. Als de politie weet dat er iets gaat gebeuren en ze weten dat wij daarheen lopen en op die... Er moet een politiepost bij de Pierson hebben gestaan. Als zij weten dat de nacht daarvoor barricade opgezet worden, zet je daar één politieagent neer om te kijken of het klopt. En als je dan een groep van 100, 200 mensen ziet aankomen lopen, dan is er alarm. En als zij weten van als ze nu niet meteen ingrijpen, staan de barricades en er moeten met tanks komen, dan grijpen ze nu in. Dan zorgen ze ervoor dat een speciale eenheid van de GBO uit Arnhem komt, die ons wel eens eventjes weg zou mappen. Ik bedoel, als ik bij de politie zat, dan had ik dit kunnen voorkomen.
Die jongen met die grote dikke knuppel, die jongen is soms al vreed. Hij slaat erop los en zit vast in steekje los. Die jongen, Germ, kiek hem er eens op.
De Nijmeegse politiecommandant die gaat naar Amsterdam voordat de barricades er zijn om de ontruiming voor te bereiden. En die overlegt daar met de Amsterdamse gemeentepolitie die wat meer ervaring hebben met het ontruimen van kraakbanden. En hij komt terug met de boodschap, nou het wordt een vrij eenvoudige operatie. Ja. Dan zijn die barricades er in één keer en dan loopt het compleet uit de hand. Ja.
Nou waarschijnlijk heeft de Amsterdamse politie... gewoon dag acht daar in de provincie, er zal niks gebeuren. Die zijn net zo arrogant als de Amsterdamse krakers eigenlijk altijd geweest zijn. En ja, dat is dus een hele foute inschatting geweest. En als ook een beetje echt informatie had ik gehad van binnenuit, dan wisten ze dat het serieus shit was. Dit is dat ze redelijk goed voorbereid waren.
Nou, blijkbaar waren ze verblind voor die informatie, want ze wisten gewoon letterlijk het plan.
Ja, ik bedoel, dat is idioot. Als je, in jouw stad, in dit pand, zijn 150, 200 mensen verzamelen zich voor de afleidingsdemonstratie. In een ander pand zitten er net zoveel. En die trekken het pier, dat je dat niet ziet op de avond voordat die uitspraak is. Ik ga bijna een complot denken. Ja. Ze wilden deze, lijkt net. Maar ja, ik bedoel, foute inschatting, want het heeft de hele stad veranderd.
Ik hoop dat je met veel interesse hebt geluisterd naar aflevering 1 van de Pierson podcast. Ben je enthousiast? Vertel het dan door. Deel de podcast of laat een review achter. In het volgende deel vertelt Gerards hoe de spanning zich opbouwt voor de ontruiming.
En we hebben de hele straat hier ondergespoten tot één grote ijsbaan. En dan mag de ME op schaatsen overheen komen om ons eruit te halen.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.